Goedenavond. 9 uur is het ondertussen op woensdagavond. Ik ben net terug van de training en ik ben, om eerlijk te zijn, zo dood als een pier. Maar ja, ik had jullie beloofd om voorlopig nog elke week een aflevering op te nemen. Dus voilà, ik wil daar graag aan tegemoet komen. En ik heb de rest van de week geen tijd niet meer om een aflevering te maken. Dus voilà, het zal toch nog even voor vanavond zijn. Nu, ondertussen zijn we al bij aflevering 9 beland in deze podcastreeks over gezonde voeding en leefstijl. Zoals jullie weten is mijn coachingsaanbod gericht op vrouwen die graag willen afvallen en die daar vooral alles hebben geprobeerd, maar die niet komen tot een blijvend resultaat. Nu, wanneer afvallen niet goed lukt, dan kan dat verschillende oorzaken hebben. Het kan verschillende oorzaken hebben, maar het is altijd een signaal van je lichaam. Een signaal dat er ergens iets niet helemaal goed gaat. En dan is het niet enkel voeding, maar bijvoorbeeld ook uw darmen of uw hormonen of ontstekingen of chronische stress enzovoort die daarbij een rol kunnen spelen. En dat is hetgene waarover ik het vandaag graag met jullie wil hebben. Dus in de podcastaflevering van vandaag ga ik jullie wat meer uitleg geven over de 8 meest voorkomende oorzaken van moeizaam gewichtsverlies. Daarnet waren dat er 7, maar ik heb er net nog eentje bedacht waarvan ik het belangrijk vond om het ook te vermelden. Dus voilà, 8 oorzaken van moeizaam gewichtsverlies of van moeilijk afvallen. Mocht het zo zijn dat je bij jezelf 1 of meerdere van deze zaken herkent, dan weet je eigenlijk direct waar dat je mee aan de slag kunt gaan. En ik zeg dan 1 of meerdere, want het is wel zo, ik merk bij alle vrouwen die ik zie in mijn praktijk, dat het bijna altijd gaat om een combinatie van factoren. Het is zelden het geval dat slechts 1 oorzaak de reden is van het feit dat mensen er eigenlijk niet goed in slagen op een bepaald moment om nog af te vallen of om af te vallen met een blijvend resultaat. Oorzaak nummer 1. Je eet te weinig. Dus eigenlijk heeft je lichaam per dag ongeveer iets van een 1200 kilocalorieën nodig om goed te kunnen functioneren. Wanneer dat je minder dan 1200 calorieën inneemt, dan beschikt je lichaam eigenlijk niet meer over voldoende voedingsstoffen om nog goed zijn werk te kunnen doen. En dat ondermijnt eigenlijk het functioneren van je lichaam. Dat is ook hetgene dat er gebeurt bij crashdiëten. Wanneer dat je langdurig en systematisch te weinig gaat eten, dan ondermijnt je eigenlijk op die manier het functioneren van je lichaam. Daarnaast is het ook zo dat wanneer dat je langdurig te weinig calorieën inneemt, dat je lichaam op een bepaald moment ook gaat overschakelen naar de overlevingsmodus. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je rustmetabolisme gaat dalen, wat betekent dat je lichaam in rust, maar ook bij activiteit, minder energie zal gaan verbruiken. Dus je lichaam leert eigenlijk al snel van oei, hier komt regelmatig te weinig energie binnen en je lichaam gaat eigenlijk zichzelf een beetje beschermen met over te schakelen naar die overlevingsmodus. Nu, het gevolg daarvan is dat afvallen niet meer gaat lukken. Zelfs al ga je minder eten en ga je veel sporten, dan zal afvallen op een bepaald moment niet meer goed lukken. Nu, die 1200 calorieën per dag, dat is een algemene richtlijn. Het is af en toe wel oké om je calorieinname te beperken. Dat is geen enkel probleem, dat is zelfs gezond. Maar doe dat niet systematisch. Als je af en toe je calorieinname beperkt, dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld gaat periodiek vasten, bijvoorbeeld af en toe een maaltijd gaat overslagen, dat is op zich geen probleem. Dat is gezond voor je lichaam om te doen, maar ga niet systematisch en langdurig veel te weinig calorieën en dus ook voedingsstoffen innemen. Oorzaak nummer 2. Uw hormonen zijn ontregeld. Wanneer dat afvallen niet goed lukt, dan kan een ontregelde hormoonbalans daarvan de oorzaak zijn. En hormonen die dan fel met afvallen te maken hebben, zijn bijvoorbeeld ghreline, dat is het hongerhormoon, of leptine, dat is het verzadigingshormoon, of ook insuline. Nu, het hormoon wat ik hier wat verder wil uitlichten is eigenlijk insuline. Dus het is zo dat bij heel wat vrouwen er sprake is van een verstoring van de insulinegevoeligheid. Wat betekent dat juist? Wanneer dat we suikers eten, dan stijgt het glucosegehalte in je bloed. Ofwel het suikergehalte in je bloed. Dat is hetzelfde dan uw bloedsuikerspiegel. En dus het glucosegehalte in uw bloed gaat stijgen door de suikers die in uw bloed terechtkomen, waarbij uw pancreas, uw alvleesklier, eigenlijk een signaal gaat geven om het hormoon insuline aan te maken. En dat hormoon insuline zorgt dan eigenlijk voor het vervoer van de suiker naar de cellen. Dus insuline gaat ervoor zorgen dat de suiker uit uw bloed wordt gehaald, goed wordt getransporteerd naar de cellen. En daar functioneert dat eigenlijk ook soort van als een sleutel op de poort van de cel. Wat dat wil zeggen, dat eigenlijk insuline nodig is om de suiker te kunnen laten binnengaan in de cel, om daar dan vervolgens te kunnen worden omgezet in energie. Nu, wat gebeurt er wanneer dat we langdurig en vaak en veel suikers eten of veel geraffineerde koolhydraten eten? Dan gaat eigenlijk je bloedsuikerspiegel heel fel schommelen. Want het glucosegehalte in je bloed, de suiker in je bloed, gaat pieken wanneer dat je snelle koolhydraten of geraffineerde koolhydraten eet. Wat betekent dat insuline goed zijn werk gaat doen. Insuline gaat hard werken om ervoor te zorgen dat die suiker uit je bloed wordt gehaald en terechtkomt in de cellen. Met als gevolg dat doordat die insuline hard werkt, dat er eigenlijk terug een soort van dal in je bloedsuikerspiegel komt. Gevolg daarvan is dat je een energiediep krijgt. Je gaat voelen dat je moe wordt. En zo in het algemeen sowieso is zo'n schommelende bloedsuikerspiegel heel vermoeiend. Maar daarnaast kan het ook zo zijn dat je daardoor een suikerverslaving gaat ontwikkelen. Dat je lichaam eigenlijk gaat verlangen of hunkeren op sommige momenten naar suiker. En dat verlangen of hunkeren kan dan zo fel zijn dat je dat eigenlijk amper kunt bedwingen. Daarnaast is het zo dat je lichaam, zolang dat er insuline in je bloed aan het circuleren is, geen lichaamsvet gaat verbranden. En je lichaam gaat als het ware ook verleren om nog vetten te gaan verbranden om aan energie te komen. Want er is toch heel de tijd genoeg suiker in je bloed aanwezig. Insuline circuleert in je bloed. Je lichaam gaat het niet nodig hebben om eigenlijk vet te gaan verbranden om op die manier energie te krijgen. En dat is het principe wat ik heb uitgelegd in mijn masterclass. Word weer een vetverbrander in 28 dagen. In die masterclass leg ik uit hoe dat je eigenlijk wel je lichaam kunt leren om terug over te schakelen, vlot terug over te schakelen op zo'n vetverbranding. En tenslotte is het ook nog wel zo dat wanneer dat je bloedsuikerspiegel fel schommelt en als er vaak hoge insulineproductie is, dat je stofwisseling ook wel verstoord wordt. Wat natuurlijk nog eens extra een negatieve impact heeft op je gezondheid en zeker ook op je gewicht. Nu, mocht u afvragen of dat dit misschien bij u het geval is, dan zouden de volgende klachten of symptomen kunnen wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Of een bloedsuikerspiegel die vandaag nog niet helemaal stabiel of gezond is. Een van die signalen is bijvoorbeeld dat je vermoeid voelt na het eten. Dat je voelt dat je na het eten zowel een dutje zou kunnen gaan doen. Siëstakken in de namiddag of zo. Of dat je tussen je maaltijden door echt hongeraanvallen krijgt. Of dat je zo hunkert naar suiker. Het zou ook zo kunnen zijn, je gewicht zal toenemen op een bepaald moment. Dat kan zeker ook een signaal zijn. Maar het zou zo kunnen zijn dat wanneer je gewicht toeneemt, dat vooral zich situeert op de ruimte rond je buik. Zo, net boven de riem van je broek. Dat je eigenlijk zo last krijgt van die love handles. Dat is eigenlijk vetopslag specifiek op je buik of net erboven. En die zou er ook wel op kunnen wijzen dat eigenlijk er sprake is van een verstoorde bloedsuikerspiegel. Nu, die love handles, de vetopslag specifiek op die plek, kan ook wijzen op gewichtstoename door chronische stress, maar daar ga ik dan straks nog wel even op terugkomen. Dus mocht het zo zijn dat je één of meerdere van deze signalen herkent, weet dan dat er winst te halen is met eigenlijk gaan zorgen dat je bloedsuikerspiegel terug stabieler zal gaan worden. Als je dat graag wil weten hoe dat je dat kan doen, dan kan je zeker een kijkje nemen op mijn website. Bij de masterclass wordt weer een vetverbrander in 28 dagen. Oorzaak nummer 3 dan. Het zou zo kunnen zijn dat uw darmen niet goed functioneren. Dus wanneer we graag duurzaam gewicht, dus blijvend gewicht, willen gaan verliezen, dan is het belangrijk dat uw darmen goed werken. En dat is dan meer bepaald uw darmflora. Wat is dat juist? Uw darmflora is eigenlijk het geheel aan bacteriën. Dat zijn goede bacteriën en slechte bacteriën die in uw darmen leven. Nu is het zo dat onze manier van eten hier in het Westen, dat die eigenlijk de darmbacteriën uit balans brengt. Dus wij eten hier eigenlijk veel te veel suikers, kunstmatige suikers dan ook nog. We eten vaak veel te weinig vezels. En het gevolg daarvan is dat eigenlijk de goede bacteriën gaan uitsterven en dat de slechte bacteriën gaan toenemen. En daardoor ontstaat er een dysbiose. Dat wil zeggen dat de slechte bacteriën de overhand krijgen over de goede bacteriën. Welke signalen wijzen er dan mogelijk op dat er iets niet helemaal goed loopt met je darmen? Dat is bijvoorbeeld winderigheid. Hè? Of bijvoorbeeld diarree. Of net tegenovergestelde, verstopping. Hè? Dat je niet meer naar het toilet kan gaan. Dat zijn eigenlijk allemaal signalen. Dat kunnen allemaal signalen zijn van het feit dat je darmflora niet helemaal optimaal goed zijn werk doet. Eigenlijk wat dan een goede stoelgang ook is, dat is dat je elke dag naar het toilet kunt gaan en dat je niet een half uur op het toilet moet zitten. Dat moet eigenlijk redelijk goed vooruit gaan. Je kunt minimaal 1 keer per dag of misschien meerdere keren naar het toilet gaan. Dat duurt niet lang. Die stoelgang gaat eigenlijk allemaal vlot. Dat is wat dat eigenlijk een gezonde stoelgang is. Mocht het zo zijn dat je een vermoeden hebt dat er iets niet helemaal goed loopt in je darmen, dan is het wel belangrijk om daar iets mee te doen. Want weet dat slecht functionerende darmen of een slecht functionerende darmflora een hoop klachten en ongemak kunnen veroorzaken. En daarnaast heeft dat natuurlijk ook een negatieve impact op je gewicht. Dat gaat ervoor zorgen dat duurzaam afvallen niet gaat lukken. Maar dat kan daarnaast ook nog wel heel wat andere problemen veroorzaken. Om misschien nog even aan te geven hoe groot het belang is van een gezonde darmflora, weet dat er eigenlijk in je lichaam evenveel bacteriën zitten dan lichaamscellen. Dus dat gaat over een enorm grote hoeveelheid. Een gezonde darmflora is om die reden ook enorm belangrijk. Oorzaak nummer 4. Uw lever functioneert niet goed. Als je graag blijvend wil afvallen, dan is het belangrijk dat eigenlijk je lever, de ontgiftingssystemen, de detoxificatiesystemen van je lichaam goed werken. De hele dag door komen wij allemaal in aanraking met allerhande chemische stoffen en afvalstoffen en toxines. Dat zijn eigenlijk allemaal schadelijke stoffen die dat de goede werking van je lichaam heel veel kunnen ontregelen. Als je graag wilt dat je lichaam goed functioneert, en dan is het belangrijk dat je lichaam zichzelf goed en ook regelmatig ontgift. Dat betekent dat afvalstoffen en chemische stoffen die niet in je lichaam thuis horen, dat die worden verwijderd. Wat zijn dat dan, die afvalstoffen of die chemische stoffen? Dat zijn bijvoorbeeld stoffen die ze gebruiken in bewerkte voedingsmiddelen. Bijvoorbeeld de E-nummers zijn daar een goed voorbeeld van. De smaakstoffen, de bewaarstoffen, de kleurstoffen. Die E-nummers zijn eigenlijk allemaal stoffen die door de voedingsindustrie worden toegevoegd aan voedingsmiddelen om een product lekkerder te maken of mooier te maken of langer bewaarbaar te maken. Maar het zijn stoffen die eigenlijk allemaal niet goed zijn voor ons lichaam. Wat zou dan nog kunnen zijn, is bijvoorbeeld plastic verpakkingen waar dat voeding in verpakt wordt. Of bijvoorbeeld ook een hele belangrijke voor alle vrouwen die hier luisteren, de chemische stoffen die gebruikt worden in uw cosmetica en in uw verzorgingsproducten. Ik las een tijdje geleden in een boek van Marjolein Dubbers dat de gemiddelde vrouw per dag met meer dan 500 verschillende chemische stoffen in aanraking zou komen, waarvan dat een groot deel eigenlijk komt van cosmetica en verzorgingsproducten. Dus toch ook wel iets om echt rekening mee te houden. En dan ga ik het over de chemische stoffen van buitenaf waar we mee in aanraking komen. Maar weet dat uw lichaam zelf ook afvalstoffen produceert. Uw cellen gaan eigenlijk voortdurend regenereren. Dat wil zeggen, er worden voortdurend nieuwe cellen aangemaakt en oude cellen afgevoerd. En daardoor moeten er regelmatig die oude, die dode en de beschadigde cellen, die moeten regelmatig en vlot afgevoerd worden. Dus ook daar gaat het niet enkel over de stoffen die van buitenaf in ons lichaam terechtkomen, maar ook de stoffen die van binnenuit geproduceerd worden. Als je graag optimaal gezond wilt zijn, is het heel belangrijk dat je lichaam al die stoffen vlot en soepel gaat kunnen verwijderen. Nu, het belangrijkste ontgiftingssysteem van uw lichaam is uw lever. Dus wanneer dat uw lever niet goed functioneert, dan gaan afvalstoffen zich opstapelen in uw lichaam. En mogelijke signalen daarvan zijn dan bijvoorbeeld moe zijn. Hè? Moeheid en het gevoel van bijvoorbeeld echt uitgeput te zijn. Of bijvoorbeeld ook hoofdpijn. Hè? Of bijvoorbeeld jeuk. Of bijvoorbeeld pijn en stijfheid in je gewrichten. Dat zijn eigenlijk allemaal signalen die kunnen wijzen op een lever die niet helemaal goed functioneert. Dus zeker ook wel iets om in het oog te houden. Oorzaak nummer 5. Mogelijk kamp je met chronische ontstekingen. Het is zo dat altijd maar meer en meer mensen eigenlijk last hebben van die chronische ontstekingen. Nu, ontstekingen op zich zijn niet slecht, hè? Integendeel zelfs. Hè? Wanneer dat er een acute ontstekingsreactie is in je lichaam, dan is dat een gezonde manier, een efficiënte manier van je lichaam om indringers, slechte stoffen, schadelijke stoffen te verwijderen. Hè? Dat is een soort van beschermingsmechanisme van je lichaam. Het probleem ontstaat eigenlijk pas wanneer dat die ontstekingen chronisch worden, hè? Wanneer dat die blijvend aanwezig zijn. En dan spreken we eigenlijk over laaggradige ontstekingen. Dat wil zeggen, bij een laaggradige ontsteking is er wel een ontsteking, maar is er eigenlijk geen acute wond of infectie. Hè? Wat gebeurt er dan? Doordat daar voortdurend en latent aanwezig die ontstekingen zijn, gaat eigenlijk je immuunsysteem continu worden geactiveerd. Hè. Dat wordt eigenlijk chronisch geactiveerd, waardoor dat er veel verschillende soorten van cellen continu actief in je bloedbaan aanwezig zijn. Hè. Dat maakt je ook heel moe, hè, want als het immuunsysteem zijn energie volledig moet laten gaan naar het behandelen van die laaggradige ontstekingen, wil dat ook zeggen dat er weinig energie overblijft voor andere lichaamsfuncties. Nu, zo die chronische laaggradige ontstekingen, die kunnen verschillende oorzaken hebben. Hè. Dat kan bijvoorbeeld komen, of die kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van overgewicht. Hè. Ik wil dat niemand ongerust maken, maar het is wel zo dat eigenlijk vetweefsel ontstekingsstoffen produceert. Hè. Dus vetweefsel is eigenlijk actief weefsel, produceert ontstekingsstoffen. Dus wanneer dat je al een tijdje kampt met overgewicht, zou dat een oorzaak kunnen zijn van het ontstaan van laaggradige ontstekingen. Daarnaast ook een overbelast suikermetabolisme. Jullie hebben mij eerder horen spreken over insuline. Wanneer dat er langdurig veel en te vaak insuline in uw bloed aanwezig is, dan gaat dat ontstekingsbevorderend werken. Ook stress bijvoorbeeld, hè. Ook vervuiling van uw darmflora, of verzuring, of oxidatie, kunnen eigenlijk allemaal oorzaken zijn van die chronische en laaggradige ontstekingen. Nu, in de volgende aflevering ga ik daar nog wel wat verder op ingaan, hè, want dat is veel te uitgebreid om daar hier veel details rond mee te geven, hè, maar dat gaat zeker in de volgende afleveringen nog wel aan bod komen. Nu is het zo dat vrouwen ouder dan 40 jaar, spijtig genoeg, hè, meer kans maken op die laaggradige ontstekingen. En symptomen zouden daarvan bijvoorbeeld kunnen zijn, hè, dat je zo kampt met ook weer dat hardnekkig buikvet, hè, wat dat je niet goed kunt wegkrijgen, of vermoeidheid of futloosheid, of dat je bijvoorbeeld haaruitval gaat krijgen, of overgewicht, hè, of problemen met je nagels, of stemmingswisselingen. Hè, daar zijn eigenlijk heel veel verschillende signalen op heel veel verschillende vlakken mogelijk. Maar als je dus graag blijvend wilt afvallen, dan is het heel belangrijk om ontstekingen in je lichaam te gaan aanpakken. Hè? Hoe dat je dat precies kunt doen, komt aan bod in de 1-op-1 gesprekken in het coachingstraject. Ik ga er later zeker in de podcast ook nog wel wat aandacht aan besteden. Maar voor advies op maat kan je daarvoor terecht binnen een 1-op-1 gesprek. Een zesde oorzaak van moeilijk afvallen of van moeilijk blijvend afvallen zou kunnen zijn dat je te weinig beweegt. Hè. Ondertussen weten jullie al, als je de vorige afleveringen zou geluisterd hebben, weten jullie dat je om af te vallen een negatieve energiebalans moet creëren. Dat wil zeggen dat je eigenlijk minder energie gaat innemen dan je verbruikt. En een van de manieren waarop dat je dat kan doen, is door meer te gaan bewegen. Hè. Dus door meer energie te gaan verbruiken. Nu, de Gezondheidsraad adviseert om per dag minstens een half uur matig intensief te bewegen. Dus matig intensief, dat wil zeggen bijvoorbeeld wandelen of bijvoorbeeld fietsen of bijvoorbeeld wat spierversterkende oefeningen doen. Maar dus een half uur per dag. Je hoeft dat niet in één keer te doen. Het is helemaal ook oké om 3 keer 10 minuten iets te doen. Het effect daarvan zal eigenlijk gelijk zijn aan het feit dat je een half uur per dag aan één stuk doorbeweegt. Wanneer dat je niet voldoende beweegt, dan heeft dat een impact op eigenlijk alle systemen in je lichaam, hè? Maar ook op alle andere oorzaken van moeilijk afvallen die dat ik eerder al benoemd heb. Als we te weinig gaan bewegen, dan gaan eigenlijk je darmen niet goed functioneren, hè? Of je lichaam gaat bijvoorbeeld niet goed afvalstoffen verwijderen. Of stress heeft ook een grotere impact op je lichaam, hè? Dus op die manier zijn eigenlijk al die verschillende oorzaken onderling met elkaar verbonden. En is voldoende bewegen eigenlijk heel belangrijk om ook alle andere oorzaken mee te ondervangen. Dan de 7e oorzaak van moeilijk afvallen zou kunnen zijn de impact van chronische stress. En dat is eigenlijk ineens nog wel een heel belangrijke oorzaak van moeizaam gewichtsverlies, hè. In die zin dat ik merk dat dat eigenlijk een thema is wat dat bij bijna al mijn mensen voorkomt, hè. Heel veel mensen kampen tegenwoordig met chronische stress. Dat wil zeggen stress die langdurig en blijvend aanwezig is. En die chronische stress kan zeker ook de oorzaak zijn van een gebrek aan gewicht. Verlies. Want wanneer dat je lichaam langdurig onder stress staat, hè, dus wanneer dat er sprake is van die chronische stress, dan verhogen de niveaus van de stresshormonen in je lichaam. En dat is in dit geval dan adrenaline en cortisol. Hè, dus wanneer dat we langdurig stress hebben, of wanneer dat je stress hebt to koer, hè, verhoogt eigenlijk het adrenaline en het cortisolniveau in je bloed. Wanneer dat je nu vaak of langdurig stress hebt, dan betekent dat dus dat die adrenaline en die cortisolniveaus vaak ook langdurig verhoogd zijn. En daar gaat het net mis wat dat je gewicht betreft, hè? Want toevallig is het ook wel zo dat die adrenaline en cortisol dat die ook gaan zorgen voor een verhoogde vetopslag. Nu, omdat dit zo een hot thema is, een thema dat bij iedereen wel wat speelt en omdat er ook wel heel veel over te zeggen is, ga ik daar verder op ingaan in een aparte aflevering. Dus ik ga daar zeker nog op terugkomen in de toekomst. En dan een 8e en laatste oorzaak van moeilijk afvallen, eentje die ik daar net in mijn hoofd nog snel heb toegevoegd, is eigenlijk een verstoord slaappatroon. Het is zo dat een goede dag- en nachtritme heel belangrijk is voor je slaaphormoon, voor de productie van het slaaphormoon melatonine. En melatonine is een heel belangrijk hormoon als je graag optimaal gezond wilt zijn. Want dat zorgt ervoor dat eigenlijk afvalstoffen uit je brein afgevoerd worden en het is ook verantwoordelijk voor je herstel. En daarnaast is het ook zo dat melatonine ervoor zorgt dat vet efficiënt kan gebruikt worden als energiebron. Dus ook daar merken we weer dat al die oorzaken met elkaar verbonden zijn. Dus melatonine is ook een hormoon dat verstoord kan zijn. En wanneer dit verstoord is, dan heeft dat ook weer een effect op je gewicht en op het proces van blijvend afvallen. Nu, overdag gaan eigenlijk uw vetcellen groeien en tijdens de nacht worden die terug afgebroken. Hè? Dus wanneer dat je onvoldoende slaapt, dan blijven eigenlijk die vetcellen 's nachts actief. Wat dat wil zeggen dat die 's nachts kunnen blijven groeien of actief kunnen blijven. Hè? En waar die vetcellen eigenlijk die stofjes gaan vrijmaken die dan ontstekingen kunnen veroorzaken of bevorderen, hè, waar dat ik eerder over gesproken heb. Daarnaast is het ook wel zo dat als we te weinig gaan slapen, dat dan eigenlijk je gevoeligheid voor dat hormoon insuline, hè, waar dat ik in oorzaak 2 ook over heb gesproken, dat die ook nog eens gaat dalen, bijna mijn kwart. Hè, dus dat heeft ook daar nog een invloed op. Naast melatonine is ook ghreline een belangrijk hormoon dat wordt beïnvloed door uw slaappatroon. En dus ghreline is het hongerhormoon, dat stimuleert uw hongergevoel. En wanneer we te weinig slapen, dan stimuleert dat ook de aanmaak van die ghreline, hè, waardoor dat je meer en vaker honger zult hebben. Voilà, dat was het zo'n beetje voor de 8 oorzaken van moeizaam afvallen. En dus wanneer dat je al een tijdje probeert om af te vallen en je komt daar niet tot een blijvend resultaat of je boekt geen resultaat niet meer, dan zou 1 of meerdere, allicht meerdere van de oorzaken die ik daarnet heb verteld, daarmee kunnen te maken hebben. Dus probeer dan zeker op dat thema wat verder in te zetten. Mocht je geen idee hebben hoe dat je daaraan kunt beginnen, dan mag je zeker contact met mij opnemen en dan help ik je heel graag verder. Voilà, dus zo zijn we aangekomen bij het einde van de aflevering. Ik wil misschien toch nog eens vragen dat als jullie mijn podcast interessant zouden vinden, dat het dan super zou zijn als jullie een beoordeling zouden willen geven. Dat kan door bij Spotify te drukken op de drie puntjes en daar een beoordeling met sterren te geven. En bij Apple Podcast kan dat door gewoon op beoordeling te klikken. Dat zou super zijn, want wanneer er meer reacties komen op de podcast, dan wordt die eigenlijk beter vindbaar en dan kan ik op die manier meer mensen bereiken en ook hopelijk meer mensen helpen. Bedankt voor het luisteren. Tot later.